Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat u voor dominee W.J. van der Brink. Zondag 14 juli om 10:00 kandidaat J. Kooi. 16:30 kandidaat P. Buitelaren, voor deze data geldt Leo Valente. Bij Johan en Anneloes Kiviet is afgelopen dinsdag een dochter en zusje geboren. Moeder en dochter Julia maken het gelukkig goed. Komende woensdag 10 juli DV is een moderame vergadering. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. De tweede is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 13. Wij willen nadenken vanmorgen over zondag 17 uit onze catechismus, over de opstanding uit de doden. Wij zingen op Psalm 119 vers 13. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Vers 13 uit Psalm 119. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. Vers 19 uit Psalm 119 zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik de Heer uw God ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, wij mogen hier samen zijn op deze dag, de eerste van een nieuwe week. U gaf het leven, u gaf de gezondheid om hier te komen. En wij danken u daarvoor, Heere, want het is geen vanzelfsprekendheid. Iets wat de meesten van ons wel weten. Als we ziek zijn geweest of als wij horen om ons heen van mensen die stervende zijn. Die zijn heen gegaan. Heer, zo is elke dag een gave die u ons schenkt, onverdiend. En toch, Heere, als wij hier samen zijn, dan richt u onze blik niet alleen op het leven hier en nu. wat ook al een teken van uw goedheid is, maar u wilt ons richten op het leven dat komen zal, op het leven aan de andere zijde van de dood. En als wij dan vanmorgen daarbij stilstaan, bij de opstanding uit de doden, richt onze gedachten, richt ons hart daarop, opdat wij niet alleen zoeken de dingen van het tijdelijke, maar mogen ontvangen de dingen die eeuwig zijn, die vast liggen in de dood en de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij die gezegd heeft, ik ben dood geweest en zie ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Zo zijn onze ogen gericht op hem, onze Heer, Jezus Christus. Die de zonde eenmaal gestorven is en wat hij leeft, dat leeft hij nu voor God. Het onvergankelijke leven hebt u hem gegeven. En dan bidden we, Heere, dat wij de levensvorst, de bron van het leven, mogen zien. We bidden om de opening van uw woord en we bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest door middel van het evangelie. Laten wij mogen beseffen, Heere, de ure komt en is nu, zegt u zelf, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Laat dat onze verwachting mogen zijn, ook in deze dienst. Dat doden levend worden. En dat zij die leven mogen kennen, te meer hun oog richten op hem, die de opstanding en het leven is. Heere, help ons dan in het luisteren. Geef ons wat wij nodig hebben. Dat wij onze aandacht zullen richten op uw woord. Dat wij ons zullen inspannen om te luisteren. Geef dat we niet te veel last van de warmte zullen hebben. Wees ook met uw dienaar dat hij ontvangt wat hij nodig heeft om een instrument te zijn en de stem van Christus te verkondigen. Heer, als wij hier bij elkaar zijn en uw wet hebben gehoord, dan belijden wij dat wij in onszelf geen aanspraak hebben. Dat de weg van de werken der wet ons niet rechtvaardig voor God kunnen maken. Want Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Laat zo onze verwachting ook niet zijn op onze eigen werken, onze eigen ervaringen, bevindingen of wat dan ook, maar dat wij volkomen zullen hopen op de genade van God in Christus. We danken u, Heere, dat Johan en Anneloes een dochter mochten ontvangen, dat het met Anneloes en met Julia goed gaat. Heere, u komt alle dank en erkenning daarvoor toe. En we bidden dat u ook dit jonge leven in uw hoede wilt nemen, dat de ouders haar van jongs af aan op u mogen werpen, dat u haar God bent vanaf het allereerste begin. Heere, geef dat zij in die blijdschap en dankbaarheid en in die afhankelijkheid en in dat vertrouwen mogen leven. We bidden voor de moderame vergadering die we woensdag hopen te hebben. Zegen ook dat, Heere. Laat al het werk dat er mag gebeuren in de kerkenraad gezegend mogen worden. Laat het geen doel in zichzelf zijn, maar een middel tot uitbreiding en opwas van uw gemeente en tot verdieping van het geestelijke leven. Heere, zegen de kerkenraad in het geheel ook. We bidden voor Wijnek en Alexandre in Togo. Wilt u met hen zijn en hen zegenen in uw goedheid. U bent, Heer Jezus, ook daar aanwezig. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Laten zij dat mogen weten en daarop vertrouwen. Zegen een werk dat zij ook mogen doen ten dienste van uw koninkrijk. Heere God, wij gedachten deze week dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland is afgeschaft. Wat hebben wij voor verleden als land en volk? En dan, Heere, is het soms zo makkelijk om te zeggen dat was vroeger, dat is niet van ons. Maar wij belijden u, Heere, dat wij die erfenis meedragen. En dat u een God bent die over de generaties heen ziet. En dan kunnen wij als land en volk bepaald niet zeggen dat wij het er nu beter vanaf brengen dan 150 jaar of langer geleden. Wij belijden u dat, Heere. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. We danken u dat die ontwikkeling zo mocht zijn, dat het is afgeschaft. En we bidden, Heere, dat u de pijn wegneemt in de harten van velen die daar nog steeds aan lijden. Geef dat wij zelf ook als kerk, als gemeente oog hebben voor slavernij die nu nog waar dan ook ter wereld plaatsvindt. We bidden, Heere, dat wij ook door middel van de slavernij die plaatsvond en plaatsvindt, zicht krijgen op wat de geestelijke slavernij en dienstbaarheid inhoudt aan de vorst der duisternis. En laten wij mogen beseffen dat Jezus gekomen is om ons vrij te maken. Sta dan in de vrijheid waarmede ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Laat dat ook, Heere, mogen gelden bij allen, waar ook ter wereld en wie dan ook, die in uw naam mogen geloven. Gedenk ons land en volk, koningshuizen en regeringen, we dragen ze aan u op. Geef ons zo samen een dienst die mag staan in het teken van de komst van dat ene grote, heerlijke koninkrijk, van die koning die de vredevorst is. En die alle knie zal, voor wie alle knie zal buigen. En wie ieder eenmaal zal aanbidden. Geef, Heere, dat wij zo mogen samen zijn. Gedenk hen die niet bij ons zijn, maar wel met ons meeluisteren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God. Wij lezen een gedeelte uit de profeet Ezechiël en uit Johannes. De evangelist Johannes, daarna zondag 17. Eerst dus uit Ezechiël, hoofdstuk 37. En we lezen vers 1 tot en met 10, daarna Johannes 5 vanaf vers 24 tot en met 29. En het woord van God spreekt als volgt tot ons, Ezechiël 37. De hand des Heeren was op mij en de Heeren voerde mij uit in de geest en zette mij neer in het midden van een vallei, die nu was vol beenderen. En het deed mij bij dezelve voorbijgaan, geheel rondom, en zie, er waren zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover hen, maar er was geen geest in hem. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend. En stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. We lezen verder in Johannes 5. Johannes 5 vers 24 tot en met 29. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft aan hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding van de verdoemenis. Tot zover. Wij lezen tenslotte zondag 17, vraag en antwoord 45. Wij willen vanmorgen nadenken over zondag 17, vraag en antwoord 45. En we lezen daar: wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij aan ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst: wij staan op uit de dood. Wij staan op uit de dood. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, het is een opstanding voorbij de dood. Ten tweede, een opstanding in Christus kracht. En ten derde, een opstanding naar geest en lichaam. Dus wij schrijven boven de preek: wij staan op uit de dood. Drie gedachten. Ten eerste, een opstanding voorbij de dood. Eigenlijk zit dat al in dat woord opstanding. Jezus stond op, namelijk uit de dood, uit het graf. Dus het is een leven voorbij de dood. Onze eerste gedachte, een opstanding voorbij de dood. Ten tweede, een opstanding in Christus kracht, niet in eigen kracht, niet met onze eigen mogelijkheden, maar door zijn kracht, zegt het antwoord. Door zijn kracht staan wij op, worden wij opgewekt tot een nieuw leven. In Christus kracht dus ten tweede. En ten derde, een opstanding naar geest en lichaam. Nu al naar de geest, eenmaal ook naar het lichaam. Dus drie gedachten: een opstanding voorbij de dood, een opstanding in Christus kracht en een opstanding naar geest en lichaam. Laten wij zingen uit Psalm 116. Vers 1 en 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. En vers 3. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Wij zingen uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Gemeente, voor we met onze eerste gedachte beginnen, even een korte opmerking over de insteek die de catechismus neemt. De vraag luidt: wat nut ons de opstanding van Christus? Laten wij die insteek ook in de preek meenemen. Het gaat dus niet zozeer over het heilsfeit. Hoe kunnen wij dat weten? Is het wel echt gebeurd en zo? Maar dat feit, de gebeurtenis, het historische feit wordt verondersteld. En vanuit die zekerheid wordt de vraag gesteld, maar wat nut ons? Wat betekent dat voor u, voor jouw leven? Jongelui, misschien heb je wel eens een gesprekje gehad met iemand. En die zegt, nou, ik geloof er niks van dat doden levend worden. Ja, zeg je, ik geloof dat wel, dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. En dat is belangrijk. Houd daaraan vast. Laat dat niet los. Maar ik denk dat je niet zo vaak dan de vraag daarbij krijgt van die persoon. En als dat dan zo is, wat betekent dat dan voor jouw leven? Heeft dat enige gevolgen voor hoe jij het leven staat? Terwijl juist dat tweede punt de vraag is die in de catechismus wordt beantwoord. Wat nut ons de opstanding van Christus? En als ik het samenvat, dan kunnen wij het eigenlijk heel eenvoudig zeggen. Probeer die lijn vast te houden. Wat nut ons de opstanding van Christus? Zoals Hij uit de dood is opgestaan, zo staan ook wij uit de dood op. Door zijn kracht. Hij staat op, wij staan op. Hij is uit de dood opgewekt, wij worden uit de dood opgewekt. Drie gedachten. De eerste gedachte, het is een opstanding voorbij de dood. Voorbij de dood. Gemeente, we zouden allemaal wel willen leven zonder de dood. Stel je voor, kinderen, dat je niet hoeft te sterven. Dat je eindeloos doorleeft. Misschien denk je wel eens, vroeger, dat waren nog eens tijden, in de tijd van Methuselem en zo, 969 jaar. Nou, misschien ben jij nu 12, dan heb je nog even te gaan. Dat zou mooi zijn als je zo lang mocht leven. Of liefst nog langer, nooit sterven. Ja, dat lijfsbehoud en die overlevingsdrang die zit in ons. Wij willen niet dood. Wij willen niet sterven. Huid voor huid en alles wat hij heeft zal een mens geven voor zijn leven. Ja, dat zei de duivel in Job 2 tegen God. Hij had niet helemaal gelijk in het geval van Job. En toch, gemeente, er zit wel een waarheid in. Die overlevingsdrang die wij hebben, we zijn bang voor de dood. De angst en de beklemming komt over ons heen. Als wij ons realiseren dat wij sterven moeten. En dan is de gedachte heel voor de hand liggend om te zeggen, nou, daar is het christelijke geloof dus een antwoord op. Het christelijk geloof is een antwoord op die beangstigende en die beklemmende realiteit dat wij moeten sterven. Is dat waar, gemeente? Is dat zo? Bevrijdt het evangelie ons van de doodsangst? Verlost het evangelie ons van de dood? Nee. Nee. Wat de Bijbel belooft is geen leven zonder de dood, maar een leven achter de dood. Voorbij de dood. Ja, het is waar. Dat kan bevrijden van de doodsangst. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De Bijbel belooft ons niet een leven dat altijd maar doorgaat. Een leven zonder de dood. Maar God belooft ons herleving. Een opstanding uit het graf en uit de dood. Door de dood heen is het leven. Ja, gemeente, het christelijke geloof belooft geen onsterfelijkheid, maar opstanding. Opstanding. Voorbij de dood. Geen eindeloze voortzetting van het leven dat wij nu hebben en dat mag dan alsmaar doorgaan. Maar een nieuw leven. Dat begint vanuit het graf, vanuit de dood. Zo is het leven van Jezus geweest. Hij is gestorven en opgestaan. Nou gemeente, we zien de neiging ook in de loop van de tijd om dat leven van Jezus voor zijn dood, om dat als het voorbeeld te nemen van het christelijke leven. En zoals Jezus leefde, moeten wij ook leven. What would Jesus do? Als we hem daar maar in navolgen en bedenken wat Jezus had gedaan en wat Jezus had gezegd, dan heb je een christelijk, een deugdzaam leven. Nou, het is goed om Jezus na te volgen, maar zou het niet veel meer in de Bijbel gaan, niet om dat leven van Jezus voor, na zijn dood, in plaats van het leven voor zijn dood. Wat de Bijbel ons voorhoudt als een christelijk leven, is een leven dat deelt in het opstandingsleven, in het leven van Jezus achter de dood, voorbij de dood. 2 Korinthe 4 zegt dat, opdat het leven van Jezus in ons vlees zou geopenbaard worden. Het leven voorbij de opstanding. En dat heeft twee belangrijke gevolgen, gemeente. Daar zullen we in het vervolg van de preek bij stilstaan. Ten eerste, als wij dus spreken over geestelijk leven, en je mag ook zeggen over christelijk leven, dan is dat een leven uit de dood. Voorbij de dood. Dat betekent dus dat wij niet over christelijk leven kunnen spreken als wij het niet hebben over de doodstaat van de mens. Als er leven is, is dat leven dat gewerkt is in iemand die dood was. Geestelijk leven wordt in de Bijbel niet vergeleken met iemand die ziek is, misschien ernstig ziek, bijna al opgegeven, maar die vecht voor zijn leven. En wonder boven wonder, hij komt er weer bovenop. Hij krabbelt weer omhoog, dat is dan geestelijk leven. Nee, gemeente, geestelijk leven is niet een zieke die beter wordt, maar is een dode die levend wordt. Ambtsdragers zijn geen dokters, geen artsen die vechten voor het leven van hun patiënten. Nee. Een dominee is iemand die spreekt tot doden. Dat is bizar. Dat is zo onwerkelijk. Het is zo onmogelijk als je dat laat, tot je laat doordringen. En daarom hebben we dat gedeelte gelezen uit Ezechiël 37. Aangrijpend gedeelte. Het is een visioen, het gaat over Israël. Maar het laat zien hoe God werkt. Wat doet hij? Hij zet Ezechiël midden in de vallei. We lezen daar makkelijk overheen, maar hij wordt er midden in gezet. Hij moet er omheen lopen, die grote vallei met dorre doodbeenderen. Maar God zet hem eerst er midden in. En daar staat hij tussen de botten en de schedels en de knekels. En hij is er doorheen gestapt en er overheen gegaan. En hij heeft beseft hoe dood en hoe dor het is. Dat is een beeld van een prediker. Dan komt het woord van God. Mensenkind, zullen ze levend worden? Heere, Heere, gij weet het. Het kan toch niet, het was zeer dor. En zo is het werk van een predikant. Die spreekt tot mensen die dood zijn. Dood gegaan aan de zonde en de misdaden. En hij spreekt tot hen, woorden van leven. Ja, wanhopig, moedeloos, zinloos, uitzichtloos. Toch? Wat heeft dat nu voor zin om tot doden te spreken? Nou gemeente, we zullen er meer over horen in onze tweede gedachte. Maar dit is waar. Het christelijke geloof grijpt onbereikbaar ver en hoog naar leven voorbij de dood. Geestelijk leven is leven als opstanding uit de dood. De Heer Jezus heeft het gezegd, we lazen het in Johannes 5. Die mijn woord hoort, is uit de dood overgegaan in het leven. Nou, gemeente, die doodstaat van de mens. Ik weet wel, we kunnen daar soms een beetje de kriebels van krijgen. Het moet daar altijd weer over gaan. En moet dat wel? Nou, het is heel belangrijk om het evangelie te begrijpen. Maar laat ik dit er wel bij zeggen. Als de doodstaat van de mens gepredikt wordt en in de schrift wordt genoemd, is dat niet bedoeld om u en jou alle moed te benemen en te denken, het is toch maar hopeloos en zinloos. Het is bedoeld om al onze hoop te zetten op de kracht van God. Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. God belooft dat. Opstaan in een nieuw leven. Door zijn kracht. Dat is de eerste les die wij daaruit zien, gemeente. Christelijk leven is een opstanding voorbij de dood. In geestelijk opzicht, maar ook in lichamelijk opzicht. Onze lichamen zijn, zegt de Bijbel, lichamen van de dood. Wij moeten nog steeds sterven. Christenen worden ook ziek. Christenen gaan ook naar het graf. Wij voelen ons verouderen. Ja, maar hoe kan dat nou? Want Christus belooft toch het eeuwige leven? Ja, maar voorbij de dood. Voorbij het graf. En daarom, gemeente, wij zullen door de dood heen gaan. Om dat leven te krijgen. In de weg van de dood wordt de dood overwonnen. Een christen ontloopt de dood niet, maar hij staat op uit de dood. Dat is wel wat anders. Een christen zet zijn hoop niet op een God die doet leven, maar op een God die doet herleven. En ja, gemeente, dat betekent dat als het goed is, een christen ook niet zou willen leven zonder de dood. Maar hij wil leven voorbij de dood. Dat betekent, laat ik daar onze eerste gedachte mee afronden. Dat betekent, gemeente, dat wij allemaal sterven gaan. En al is het evangelie een boodschap van leven, het kan nooit zo zijn dat we daarmee de dood maar overslaan. Dan hebben we het evangelie niet begrepen. Het is een leven voorbij de dood. Het is een opstanding uit de dood. En het komt. We hebben hier maar een beperkte tijd. Het duurt niet zo lang hoor. En dan komt dat moment van sterven. En dan? Hebben wij dan de stem gehoord van hem die de opstanding en het leven is? Weten we dan dat er achter de dood nieuw leven wacht? Ja, zeggen de jonge mensen, daar wil ik nog niet aan denken. En de oude mensen zeggen, daar wil ik nog niet aan denken. En toch moeten we eraan denken om het evangelie te begrijpen. Om het evangelie te waarderen. Ik leerde dat vroeger al als klein kind. En misschien, kinderen, weten jullie dat ook wel. Dat korte gezegde. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Een moment komt. En dan, door de dood heen, niet zonder de dood. Het is een opstanding uit de doden. Zo was het bij Christus, zo is het bij de christen. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Een opstanding door Christus kracht. Door Christus kracht. Gemeente, in deze wereld, vol met de dood, is het leven ingebroken. Christus is uit de doden opgestaan. Wat onmogelijk was, heeft Hij, onze Heere Jezus Christus, mogelijk gemaakt. Het leven voorbij de dood. In Johannes 10 heeft Hij dat al gezegd. Hij blikte vooruit op het moment dat komen zou. Ik heb macht het leven af te leggen. En ik heb de macht het leven weer te nemen. Hij is opgestaan van de doden. Wie heeft hem levend gemaakt? Kinderen, wie heeft de Heer Jezus levend gemaakt? Hoe kon dat, dat hij dood was in dat graf en weer levend werd? Dat heeft hij zelf gedaan. Hij heeft zichzelf levend gemaakt. Wat een goddelijke kracht had hij. Nou gemeente, als je dat tot je door laat dringen. Jezus Christus heeft zichzelf levend gemaakt. Zou hij u dan levend kunnen maken? Ja, natuurlijk. Zou hij jou levend kunnen maken? Jazeker. Hij kon zichzelf levend maken. Dan heeft hij toch zoveel kracht dat hij ook u levend kan maken. En daarom laat onze eigen onmacht ons niet wanhopig maken. Alsof er geen redding en geen kracht is. Ja gemeente, er zou alle reden zijn voor wanhoop. Als er geen opstanding uit de doden was. Als Christus niet was opgestaan, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Maar nu Christus is opgestaan en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Daarom geen reden tot wanhoop. Zijn kracht en bovendien gemeente zijn gewilligheid. Waarom is hij nu opgestaan? Voor zichzelf alleen? Nee, zegt het antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij aan ons, let op dat woordje ons, opdat hij ons de gerechtigheid kon deelachtig maken. Waarom is hij opgestaan? Om te geven wat hij had verdiend. Om uit te delen, om te schenken, om weg te geven. Alle geestelijke schatten die hij met zijn dood had verdiend. Ziet u gemeente de gewilligheid van de Heere Jezus. Niet alleen zijn kracht, maar ook zijn gewilligheid. Ik ben dood geweest, zegt hij, en zie ik leef en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hij heeft die macht en de gewilligheid om dode zondaren levend te maken. Hij is zelf uit de dood opgestaan om ons uit de doden te doen opstaan. Ja, zegt die man maar dominee, als we dan dood zijn in zonde en misdaden, dan kun je jezelf toch niet levend maken? Ik kan niet van mezelf geloven, zegt u, ik kan mezelf niet bekeren. Als ik dood ben, dan kan ik toch helemaal niets. Nou, dat is waar. En dan, wat moet ik daarop zeggen, gemeente? Moet ik dan maar zeggen, vraag er maar veel om. Het kan nog hoor, wie weet. Kunt u dat dan wel, daarom bidden? Kunt u dat dan wel als u dood bent? Al die vragen die wij zelf verzinnen en bedenken, gemeente, ik kom ze in de Bijbel niet tegen. Ik kom ze niet tegen. Wat ik wel in de schrift lees, is de kracht van Christus. Als het gaat over de doodstaat van de mens. Ja, het is waar, dat staat in de Bijbel. Maar niet om ons in verwarring te brengen. Maar om alle nadruk te leggen op de kracht van Christus. Een opstanding door Christus' kracht. Er staat nergens in de Bijbel de oproep dat u of dat jij, dat je jezelf levend moet maken. Er staat nergens dat jij in eigen kracht uit de dood moet opstaan. Probeer het dan ook niet. Wat een dwaze gedachte om daarin te blijven hangen. Er staat nergens in de Bijbel dat jij jezelf moet voorbereiden op de bekering en de levendmaking. Onzin. Wat dan wel? Richt je oog op de kracht van Christus, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding, zegt Paulus. Hoe doet Christus dat, gemeente? Hoe maakt Christus nu dode mensen levend? Wat daar halverwege het antwoord staan. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hoe doet hij dat? Door het evangelie. Door het evangelie. En daar wil ik wat langer bij stilstaan, want dat is zo belangrijk. Hoe maakt Christus mensen levend? Door het evangelie. Wij lazen in Johannes 5 Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Kinderen, een voorbeeld voor jullie. Jullie weten ook wel dat in de Bijbel de dood vergeleken wordt met een slaap. Hè? Misschien heb je wel eens iemand gezien die gestorven is. Je keek ernaar en je zei tegen je vader of je moeder: papa, mama, hij slaapt. Nee, zei je vader of zei je moeder, hij is gestorven. Maar het lijkt net alsof zo iemand slaapt en daarom vergelijkt de Bijbel de dood ook met een slaap. Nou kinderen, als jij slaapt, hè, je bent moe, je bent naar bed gegaan en je ligt te slapen. Kun jij jezelf wakker maken? Nee toch, je slaapt. Je pakt jezelf niet vast om je wakker te schudden. Nee, je slaapt, je doet niks, je ligt daar. Zo is een dode ook. Kan een dode zichzelf levend maken? Nee, dat kan niet. Kan niet. Maar hoe kun jij wel wakker worden als jij ligt te slapen? Opeens hoor je een stem die roept: word wakker! En dan ben je wakker. Nou, dat doet Christus. Hij roept ons wakker. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Lazarus, kom uit. En ik kwam uit. Dat is het evangelie, gemeente. En dat klinkt in ons midden. De ure komt en is nu. Dat doden zullen horen. Verlaat de dood, kom tot het leven. Gemeente, dat is de stem van de Heer Jezus vanmorgen tot u en tot jou. Om op te staan. En om uit dat graf en uit de dood te verrijzen. Hoe maakt hij je levend? Door het evangelie. Ja, zegt iemand. Dan nee, ik geef het niet zomaar op. Er zijn mensen die wel levend worden. En andere mensen worden niet levend. Hoe kan dat? Als dat alleen het evangelie is. Alle mensen hier in de kerk horen het. En toch. De een wordt levend en de ander niet. Hoe kan dat? Wel gemeente, het gaat natuurlijk in het evangelie niet alleen om de kracht van het geluid. Als ik maar hard genoeg schreeuw, wordt u wel levend. Nee, het gaat om de inhoud. De inhoud. En ik leg het weer uit, kinderen. Of misschien moet ik nu zeggen, jongelui, je zit op de middelbare school en je hebt niet zoveel zin 's morgens om op te staan. Het is laat geworden de vorige avond en je ligt op bed en je moeder roept je, kom, je moet naar school, kom eruit. En wat doe je? Je draait je nog een keer om en je slaapt verder. En je wilt het niet horen. Dat geluid, dat is het, maar de boodschap, de woorden, daarvoor sluit je je af. En een ander moment, het is nog midden in de nacht, en je moeder zegt, kom op, eruit, we gaan op vakantie. Dat hoeft ze geen twee keer te zeggen. Ik ben klaar wakker. Niet omdat ze hard gesproken heeft, maar die boodschap, die woorden, die maken jou wakker. Dat is een prachtige boodschap. Gemeente, zo is het geestelijk ook. Vanmorgen in ons midden. Er zijn mensen. Misschien, ik hoop het niet. Er zijn mensen hier die vanmorgen de boodschap horen. Het evangelie. Ontwaak en sta op uit de zonde. En uit je egoïsme. Laat het leven achter je. Het zondige leven. En vind het eeuwige leven. En je hoort het aan en je draait je om en je keert je af. Als een slaper die de boodschap niet horen wil. Hoe komt het als u dood bent en dood blijft, gemeente? Omdat je het leven niet wilt. En welke mensen staan u door dit evangelie op in dat nieuwe leven? Dat zijn mensen die horen dat woord van Jezus Christus. Die horen zijn kracht. Die horen zijn gewilligheid. Die horen de boodschap van nieuw leven. Van leven voorbij de dood. Voor wie? Voor jou. Voor u. Is dat woord voor mij? Ja. Is dat de stem van Christus die mij levend wil maken? Ja. Mag ik dat zondige en dat God onterende leven achter mij laten? Mag ik opstaan uit de dood en komen tot het leven? Ja. De ure komt en is nu. Door dat woord, door dat evangelie, door deze boodschap, door de stem van Jezus, word je levend. En dan zie ik nog een keer dat visioen van Ezechiël. En hij sprak nogmaals. En de geest kwam en de geest werkte. En zij stonden op hun voeten, een gans, zeer groot Heer. Dat is de kracht die Christus geeft aan het evangelie. Een opstanding door Christus' kracht. Hoe kan ik levend worden, zegt iemand. Wanneer kan ik levend worden? Vandaag, nu. Want nu klinkt het evangelie en nu is daar de stem van Christus die doden oproept. Maar wat doe je? Draai je nog een keer om en wentel je verder in de zonde? Of hoor je het woord van het leven en ontvang je het leven? We gaan naar onze derde gedachte, een opstanding naar geest en lichaam. Ik neem daarvoor het tweede en het derde punt samen uit onze catechismus. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven, dat is de geest, het geestelijke, nu al. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is de toekomst naar het lichaam. Wij zien hier opnieuw, gemeente, dat de opstanding van Christus een pand, een zekerheid is, een beeld ook van onze opstanding. Wij staan op, net als Christus, uit de doden. Eerst naar de geest, eenmaal naar het lichaam. Nou, gemeente, dat geestelijke leven, dat opstaan naar de geest, dat vindt nu al plaats. Dat is nu al. Dat is als iemand wordt levend gemaakt, wordt wedergeboren, het nieuwe geestelijke leven ontvangt. En wat doet zo iemand dan? Als je geestelijk leven hebt, wat doe je dan? Blijf je dan liggen tussen al die dorre dode beenderen? Wat deed Lazarus toen Jezus hem riep? Toen hij levend werd, bleef hij diep weggescholen in dat donkere, duistere, stinkende graf? Nee, hij kwam er buiten. Hij kwam het licht en het leven tegemoet. En als Christus ons leven geeft, als Christus ons levend maakt door de roepstem van het evangelie, gemeente, wat doe je dan? Blijf je dan in de dood liggen? Nee, het is een opstanding uit de doden. En je verlaat al die mensen die dood zijn. Je laat de dood achter je en je leeft. Je leeft. Je verlaat de duisternis en je komt tot het licht, je verlaat de zonden en je richt je op God. Je verlaat die eigenliefde en je richt je op liefde tot God en tot de naaste. Ja, maar zegt iemand, opstaan uit de doden. Ik kan toch niet uit deze wereld gaan? Ik heb op mijn werk allemaal collega's die onchristelijk zijn. Zijn dat dan die doden? Zijn dat dan die mensen die ik achter mij moet laten? Misschien zegt iemand, ik heb buren, ik heb familieleden die geen geestelijk leven kennen, die dood zijn. Moet ik daar me van afzonderen? Moet ik niet meer met die mensen praten? Moet ik zeggen, ik ben uit de doden opgestaan, ik praat niet meer met jou? Nee, natuurlijk niet, gemeente. Het is goed om met die mensen contact te houden en met hen te spreken. Maar kijk eens goed naar het leven van die mensen. Misschien ongodsdienstig. Misschien vol van religieuze sleur. Kijk eens naar het leven van die mensen. Wat is er nu belangrijk voor hen? Waar leven ze voor? Zijn dat dingen die waarde hebben voorbij de dood? Of is het allemaal maar een beetje... allemaal dingen van voor de dood? Leven ze voor geld en voor wat geluk? Voor een beetje liefde en een beetje lust? Voor een carrière en hun hebben dingetjes? Dat is het leven van de dood. En u en jij, doe je eraan mee? Waar leef je voor? Voor al die dingen die niet veilig zijn voor de dood. Dat is het leven voor de dood. En wat is het leven voorbij de dood, gemeente? Je staat eruit op en je zegt, daar leef ik niet meer voor. Ik leef voor andere dingen. Ik leef voor daarginds. Voor het eeuwige leven. Voor het echte leven. Voor het leven dat niet meer vatbaar is voor de dood. Sta op uit de dood. Doe dat. Laat het toch eens los. Al dat onbelangrijke geneuzel. Waar we mee bezig zijn. Wat zullen wij eten? Wat zullen we drinken? Waar zullen we ons mee kleden? Wat voor auto zal ik rijden? Wat voor huis wil ik hebben? Is dat heel jouw leven? Is heel je bestaan? Heb je niet meer? Ben straks alles kwijt? Zijn je handen leeg als de dood komt? Geestelijk leven, christelijk leven, is opstaan uit de dood en leven voor het leven. Daar zegt iemand maar, ik zit nog zo vast aan al die dingen die u noemt. Ik zondig nog zoveel. Waar is die kracht van Christus? Ik merk het zo weinig. Ja, het staat er. Door de kracht van Christus opgewekt tot een nieuw leven. U hebt gezegd dat het een almachtige kracht is, sterker dan de dood. Maar ik merk het niet, want die zonde is het telkens weer. Iets belangrijks, gemeente. De kracht van Christus is geen... ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is geen natuurkundige, geen fysieke kracht. Als jij wil grijpen naar die verkeerde dingen, dan duwt Jezus je arm niet weg. En als jij wil kijken naar zondige dingen, dan sluit Jezus jouw ogen niet. Dat is niet de kracht die hij gebruikt om je bij de zonde vandaan te houden. Maar hoe werkt Christus met zijn kracht in uw, in jouw leven? Hij doet een oproep. Hij stelt een vraag. Hij doet een appel op jou. Hij vraagt om je eigen inzet. Hij vraagt om jouw toewijding. Hij vraagt dat je zelf op dat moment dat de zonde zich aan jou voordoet, dat je een keuze maakt. En dat is de kracht van Jezus. Die ligt opnieuw in zijn woorden. En hij zegt, wat wil je nu? Wat wil je nu? Het leven... of kies je toch voor de dood? Wat wil je nu? Het goede? Of het kwade? Wat wil je nu? Heiligheid? Of zonde? Dat is de kracht waarop Christus werkt in ons leven. Daarmee spreekt Hij in uw en jouw bestaan. Als je die evangelische stem hebt gehoord in je leven... en je leeft het leven van elke dag en alle dingen komen op je af. Jezus stelt je voor een keuze. En telkens weer is er die vraag. Waar leef ik voor? Dat oude leven dat voorbij gaat. Of het nieuwe leven dat komt en nu reeds is. Sta je op uit de doden? Dat is de vraag die Christus elke dag ons stelt. En gemeente, als wij zien wat dat leven is... dan hebben wij de kracht door Christus om met vallen en opstaan toch te zeggen. Ik wil dat oude leven niet meer, ik richt mij op het nieuwe leven dat komt. Het opstandingsleven van Jezus Christus. Nu reeds, opstanding naar de geest. Ten slotte nog gemeente, de opstanding naar het lichaam. Iemand zegt, dat merk ik niet en dat zie ik niet en dat voel ik niet, dat klopt. Iemand zegt, ik ben intussen al 80 jaar en ik tors mijn lichaam mee. Ik wist niet dat oud worden zo moeilijk was. Waar is de opstandingskracht van Christus? Ja, gemeente, naar het lichaam voel je en merk je daar niets van. Uw lichaam, jouw lichaam is op weg, ja, naar de dood, naar het graf. Ja, want juist voor het lichaam geldt dat het een opstanding is uit de doden. Eenmaal, als Christus weerkomt, dan gaan de graven open. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. De Bijbel gaat zo ver om ons lichaam daarom te noemen het lichaam van deze dood. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, zegt Paulus in Romeinen 7. Er staat in Romeinen 10 dat het lichaam dood is omwille van de zonde. Betekent niet dat je lichaam slecht is, hoor. Betekent niet dat je lichaam op zichzelf zondig is. Maar wel dat we de kracht en de macht van de zonde nergens zo goed zien als in de sterfelijkheid van ons lichaam. Want het gaat naar het graf. En toch, gemeente, de belofte is er. Opstanding van het lichaam. Christus heeft de zijne gekocht. Naar ziel en lichaam allebei. Ook ons lichaam wil hij hebben. Ook ons lichaam heeft hij vrijgekocht. Ook voor jouw lichaam heeft Christus zijn bloed gegeven. En het zal het laten opstaan. Hoe weet ik dat? Dat zie ik niet aan mijn eigen lichaam. Dat zie ik aan de opstanding van Christus uit de dood. Een zeker pand en bewijs van mijn eigen zalige opstanding. En Job die zei het, dit weet ik. Als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem zien. En geen vreemde. Gemeente, dat is de boodschap van de opstanding. Laat ik het samenvatten, ter afronding. Christus wil je behoud. Christus wil je leven. De enige belemmering is dat je het zelf niet wilt. En al ons denken en al ons dogmatiseren en theologiseren over de doodstaat van de mens doet daar niets aanaf. Integendeel. Juist uit de dood staat, brengt Christus tot het leven. Dat doet hij. Waar moet je zijn als je dood bent en leven wilt? Bij Christus. Bij hem die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Die mij gelooft zal leven. Al was hij ook gestorven. Al ben je zo dood als Lazarus. Voor hem geen belemmering. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft u dat? Amen. Wij zingen uit Psalm 43, de versen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. En ook het vijfde vers. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere Jezus Christus, dat u door uw evangelie het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En we danken u, Heere, dat ook dat evangelie vanmorgen in ons midden klinken mocht. En de stem van de Zoon van God er was, die machtiger is dan wat ook op deze wereld. Gelijk de Vader de macht heeft het leven te geven, zo heeft hij ook de Zoon de macht gegeven levend te maken. Zo maakt ook de Zoon leven die hij wil. We danken u, Heere, voor die gewilligheid. En we bidden u dat wij ons niet afkeren van dit evangelie. In doodsheid en vijandigheid. Maar dat wij opstaan tot een nieuw leven. Door uw kracht. Heere, wees bij ons ook als wij dagelijks daarmee te strijden hebben. En het elke dag weer een oproep is om op te staan. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Geef dat wij het leven van Jezus Christus voor ogen mogen hebben. En dat ons helpt om keuzes te maken telkens weer. We bidden u dat door dit evangelie uw werk vrijmachtig voortgaat ook in ons midden. Wees bij ons op het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag opnieuw samen, gedenk hem die dan het evangelie mag bedienen. Geef ons een goede zondag, Heere. En dank voor uw goedheid en genade die u ons schonk. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 30 ten slotte vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. 2 en 3 uit Psalm 30. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.